Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan.
En ik ben Anita Eerland. Ik wilde beginnen met een lekkere vloek, maar misschien eerst maar even een waarschuwing vooraf. We gaan het namelijk vandaag hebben over vloeken, over de psychologie van vloeken. En ja, we kunnen dat natuurlijk moeilijk doen als we alle vloekwoorden gaan proberen te vermijden. Dus we zullen proberen om het relatief netjes te houden, maar het is denk ik toch wel verstandig om deze aflevering niet te beluisteren in het bijzijn van kinderen. Of als je zelf intolerant bent voor vloeken natuurlijk.
Nou inderdaad, dus we hebben eigenlijk voor het eerst een aflevering met een heuse trigger warning. En nu we die zo de ether in hebben geslingerd, kunnen we volgens mij van start gaan. Dus laat het vloeken maar beginnen.
Nou, ik bewaar dat even voor later.
Maar... Nou, het is trouwens ook helemaal niet dat wij nu ineens als twee gekken gaan vloeken. Maar het is meer als je voorbeelden moet geven, dan moet je die woorden gebruiken.
Ja, dat
dus
klopt.
Dan word je gedwongen het te doen. Net zo goed als die woorden dus voorkomen in wetenschappelijke artikelen over vloeken.
Mm-hmm. En een voordeel is wel dat, dat je als we per ongeluk vloeken, waar het niet de bedoeling was, dat je het niet eruit hoeft te editen deze keer.
Nee, dat is waar.
Dus dat maakt het
minder
makkelijk.
Werk.
Ja. Nee, maar ik vind het wel heel leuk. Ik heb ondanks de trigger warning wel echt heel veel zin om dit onderwerp vandaag te bespreken met jou.
Mm-hmm.
En dat geeft misschien ook wel weer dat vloeken op de een of andere manier een bepaalde aantrekkingskracht hebben of zo. Vloeken is not done. En juist daaraan ontleed vloeken misschien wel zijn kracht.
Ja, dat zou je zo denken hè, als leek. En er is, zoals met alles, zoals ik elke keer zeg, is er ook naar vloeken weer heel wat onderzoek gedaan.
Mm-hmm. En dat lijkt me echt leuk om te doen trouwens.
Ja, dat lijkt me ook wel leuk.
Ja.
En vragen die dan gesteld worden zijn, waarom vloeken mensen?
Mm-hmm.
Wie vloekt er? Zijn er culturele verschillen in hoe men vloekt?
Mm-hmm.
Zijn er bepaalde klanken die als typisch voor vloeken worden ervaren?
Mm-hmm.
En nog wel even een puntje. We hebben het nu steeds over vloeken.
Ja.
En in het Engels wordt vaak gebruikt swearing.
Mm-hmm.
Maar swearing kan ook slaan op het gebruiken van schuttingtaal. Gebruik van schuttingtaal. Terwijl vloeken bij ons nogal een religieuze betekenis heeft. Dus eigenlijk zou het beter zijn om te zeggen het gebruik van taboe woorden, maar dat bekt niet zo lekker.
Nee, dat klopt.
Dus vandaar dat wij zeggen de psychologie van vloeken,
mm-hmm.
maar daaronder schaden we dan ook schuttingwoorden en zo.
Ja, en taboe woorden is eigenlijk ook breder dan wat wij dan zien als vloeken.
Ja, ja zeker.
Maar het is op zich wel een redelijke vertaling. Ja. Wordt ook vaak zo genoemd. Hè? Volgens mij is als je discriminerende taal uitslaat, wordt dat ook gezien als taboe woorden.
Ja.
Of als je het hebt over mensen en dan bepaalde uiterlijke kenmerken of zo van.
Ja.
Dan zijn dat ook taboe woorden. Maar dat is dus niet waar we het vandaag over gaan hebben. We hebben het over het gebruik van woorden die kunnen beledigen en negatieve reacties uitlokken bij anderen. En dat is ook waarom vloeken als activiteit, zeg maar, dus niet de woorden op zich, maar het vloeken vaak ook wordt ontmoedigd. En dat brengt me eigenlijk ook meteen bij een van mijn eerste herinneringen aan vloeken.
Mm-hmm.
Vroeger werd ik wel bang gemaakt dat je absoluut niet de naam van Jezus mocht gebruiken als vloek.
Mm-hmm.
Of verdomme of verdorie zelfs. Nu moet ik zeggen, ik ben naar een protestantse basisschool geweest. Wij waren van huis uit niet echt super religieus, maar toch wordt dat dan, dat mag je absoluut niet zeggen. En ik had zelfs een vriendinnetje en haar ouders, die zeiden ook dat ik bijvoorbeeld niet jee mocht zeggen als je ergens heel erg opgewonden over was of zo. Want dat was dan de afkorting van de naam van Jezus en nou ja, dat mocht je dus ook niet gebruiken. En dat heeft als kind wel echt indruk gemaakt, moet ik zeggen. Ik dacht wel, als ik dat dus zou doen, hè, zo'n uitroep zou gebruiken, dat er dan iets heel erg zou gebeuren. Nou denk ik dat sowieso bang maken bij mij wel hielp. Om te voorkomen dat ik bepaalde dingen zou doen of zeggen of zo. En heb ik eigenlijk ook best wel lang volgehouden. Niet jee, maar wel niet Jezus als vloek gebruiken en zo. Daar heb ik nu wel veel meer losgelaten. Maar er zijn wel bepaalde vloeken die ik echt nooit zou gebruiken. Maar Jezus is er dus niet één van. En wat zijn jouw herinneringen met vloeken? Of herinneringen aan vloeken?
Nou, dat ik het nu veel minder doe dan toen ik voetbalde.
Minder?
Minder.
Oh, oké. Okay.
Voor mijn gevoel vloek ik bijna niet. Maar misschien ben ik gewoon afgestompt. Weet ik het niet. Ja, een ervaring.
Dat gebeurt wel, ja.
Ik zeg wel eens lelijke dingen, daar niet van. En als ik in de auto zit helemaal.
Mm-hmm.
Ja, ik kan me herinneren de WK-finale van 1974. Toen was ik 11. En wij waren op vakantie in Friesland met de boot. En we keken dat in een die finale in de plaats Heeg, in een, ja, wat was het, een clubhuis of zo. Mm-hmm. En er zaten ook allemaal Duitsers. En toen dus Nederland verloren had, toen waren die Duitsers heel blij. Maar toen riep ik heel hard een lelijk woord over Duitsers.
Ja, dus wel om te beledigen.
Ja, en toen moest ik door mijn ouders afgevoerd worden. Dus dat weet ik dan nog, maar dat is dan niet echt vloeken.
Kreeg je dan een standje van je ouders of niet?
Ja, ik werd naar buiten maar ja, ik was natuurlijk emotioneel geïnvesteerd in de wedstrijd.
Mm-hmm.
En ja, en toen ik zelf voetbalde, ook in Amerika nog. Ik weet dat ik een keer, ik speelde in een team met promovendi. Die waren dan allemaal halverwege de 20 of zo. En ik was begin 30. En toen was er een keer dat ik alleen op de goal afging. En toen floot de scheidsrechter voor buitenspel. En dat was het volgens mij niet. Toen was ik heel
en er was nog geen VAR natuurlijk.
Toen riep ik, no, you fucking idiot. En toen werd ik dus met rood het veld afgestuurd. Terwijl mijn medespelers dus, nou ja, studenten waren, zeg maar. En mijn kinderen stonden ook te kijken. Die waren nog te klein om het. Mijn zoon was, ja, die was nog een baby. Dus, maar goed, dat was niet zo niet zo netjes. Dus
goed
voetbal brengt bij mij niet het beste boven, hoewel ik daar dus nu veel minder last van heb. De laatste keer kan ik me herinneren dat ik Nederland-Portugal, die dramatische wedstrijd waar iedereen de rode kaarten kreeg.
Oh ja, ja.
Dat Dirk Kuyt een schot op goal miste.
Mm-hmm.
En toen was ik ook helemaal door het dolle heen, want ik vond dat Dirk Kuyt niet eens opgesteld had moeten worden, maar Van Nistelrooy, die had wel gescoord dan in mijn beleving. Dus dat zijn eigenlijk
dat
de ergste momenten. En die zijn allemaal verbonden met voetbal.
Hmm.
Nu weet ik wel dat, ja, toen mijn kinderen klein waren, wilden we natuurlijk voorkomen dat die lelijke woorden gingen gebruiken.
Dan moet je ze natuurlijk zelf ook niet gebruiken.
Dus ik had het er nog over met mijn dochter afgelopen week. En die zei van, ja, volgens mij stonden ook shut up en stupid op de lijst van dingen die niet gezegd mochten worden. Wel veel betekenend dat zij dat nog weet.
Mm-hmm.
Maar dat was inderdaad zo. En dan hadden we dus een cast jar. Dus kast, dat is eigenlijk een soort eufemisme van ja, cursing. En daar moest je dan geld in doen als je een lelijk woord had gezegd.
Mm-hmm.
Maar tot groot vermaak van de kinderen moest ik daar veel meer geld in gooien dan zijzelf. En ja, ik weet ook nog dat we, ik luisterde naar muziek van de band The Church.
Mm-hmm.
En die hebben één nummer, You're Still Beautiful. En er komt in de tekst iets voor als zoiets als You're a fucking embarrassment. En ik weet dat als ik hoorde dat dat eraan ging komen, dan ging ik er altijd heel hard doorheen praten. Als zij achter in de auto zaten, als ik ze naar school bracht. Om te zorgen dat ze dat woord dan maar niet gingen gebruiken. En ja, dat is het eigenlijk wel. Ik bedoel, verder zou ik niet zeggen dat ik nou bijzonder veel vloek. Er zijn bepaalde woorden die ik helemaal nooit zal gebruiken.
Mm-hmm.
En dat geldt ook voor jou, volgens mij.
Ja, precies. Ja, dat zei ik al. Ik was nog even benieuwd, want die muziek, dan worden dat soort woorden toch ook weggebliept?
Ja, als ik, dus ik heb dat nummer laatst nog op YouTube gezien en dan wordt het weggebliept. Maar op de cd natuurlijk niet.
Oh,
en die
okay,
speelde ik in mijn auto.
Ja.
En dan dacht ik, oh ja, daar komt het weer. Snel wat zeggen.
Ja, misschien komt het omdat het dan vaak met Engelstalige muziek gebeurt. Maar ik heb altijd het idee dat het wegbliepen juist de aandacht erop vestigt.
Ja, dat denk ik
terwijl
ook.
Als
ja,
je het gewoon laat horen, valt het misschien de meeste mensen niet eens echt op.
Nee, dan denk je toch als kind van, hé, wat zou daar eigenlijk staan?
Ja.
Of gezegd zijn, dan ga je dat opzoeken.
Je maakt het interessanter juist omdat je er zo, nou, een beetje geheimzinnig over doet. Of omdat je het zo taboe maakt, denk ik. Oké, maar goed, zover onze eigen ervaringen met vloeken. Laten we gaan kijken wat we vanuit de wetenschap weten over vloeken. En grof gezegd zijn er 3 hoofdcategorieën vloeken. Je kunt vloeken op basis van religie. Dus we hebben al gehad verdomme of hell no of godver.
Ja.
Dat is een categorie vloeken. Vloeken gaan ook vaak over seks en over bijbehorende lichaamsdelen. Dus als iets misgaat, dat je dan zegt, oh kut, of jeetje, wat een lul als je in het verkeer bent en iemand snijdt je af of zo. En ook, ja, dat klinkt echt super vies, lichaamsafscheidingen en bijbehorende lichaamsdelen. Dus ik moest meteen denken, oh kak, als iets misgaat.
Ja, ja, dat zeg ik zelf helemaal nooit. Maar
ja, ik zeg dat wel eens. Ja, ja. Maar bij jou gaat natuurlijk nooit wat mis, dus dan hoef je dat ook niet te zeggen.
Nou, er gaat best wat meer in het verkeer. Zoals ik in het boek Drang naar Samenhang beschrijf, zeg ik dan bijvoorbeeld, of nu schud ik wat meewarig mijn hoofd. Meestal doe ik dat inderdaad, maar
nou.
Soms zeg ik nog wel eens wat lelijks. Ja. Maar dat hoort dan niemand, hè, behalve jij. Maar goed, nu hebben we dus al die scheldwoorden en je zei van die categorieën. Hè, uit internationaal onderzoek blijkt dat inderdaad religie, seks, lichaamsafscheidingen. Maar het Nederlands is uniek in dat wij nog een andere categorie scheldwoorden hebben, namelijk met ziektes.
Niet echt iets om trots op te zijn.
Nee, helemaal niet. En sommige daarvan die worden door velen misschien niet eens meer herkend als ziektes. Bijvoorbeeld kleren van klerenweer. Wat een klerenweer vandaag. Dat komt van cholera.
Ja, tering, ja. Hè?
Ja, precies. Nou, dat zeg ik ook nooit. En dan heb ik natuurlijk pestkoppen en tyfusleiers. En er zijn nog ergere woorden, maar die gaan we hier niet zeggen. Die zeggen wij ook verder nooit.
Nee.
En we hebben dus voor deze aflevering een aantal artikelen gelezen over taboewoorden.
Mm-hmm.
En die zijn geschreven door mensen uit, Israël, de VS, ik weet het niet meer. Maar die hebben dus niet een Nederlandse perspectief. En vandaar dat zij dus eigenlijk ook niet het hebben over die ziektes.
Mm-hmm.
Ik weet wel dat Steven Pinker het daarover heeft in een van zijn boeken. En dat dus dan typerend is voor het Nederlands. En hij heeft dan ook weer iets over Québécois. En dus van Quebec. Dus een type Frans. En daar zeggen ze ook bijvoorbeeld tabernakel. En tabernakel, dan is daar blijkbaar een vloek. Ja.
Nou ja, dat is dan weer van religie, van de religieuze categorie.
Maar niet een soort vloek die wij zouden, die je verder in andere culturen, in ieder geval culturen die wij kennen, ziet of hoort.
Nee, maar wat als vloek wordt gezien, verschilt ook over de tijd heen en dus ook cultureel. Dus ik kan me voorstellen dat vloeken op basis van een religie misschien bij heel veel maatschappijen voorkomt, maar dan dat de religie waarmee gevloekt wordt, dat dan misschien weer anders is.
Ja.
En ik zei, het verschilt ook over de tijd heen. Hè? Want bijvoorbeeld vloeken die te maken hebben met religie, die zullen nu minder aanstootgevend zijn, vaak, dan vroeger.
Ja, dat zou je wel denken. En dat hangt dan waarschijnlijk samen met de ontkerkelijking. Maar wat ik nog wou zeggen was dat wat je dus ziet is dat in vloeken het verhevene en het platvloerse samenkomen. Hè? Dus aan de ene kant heb je God en aan de andere kant heb je uitwerpselen. Dus dat is eigenlijk ook wel iets fascinerend aan vloeken. En vloeken wordt dus als aanstootgevend beschouwd.
Mm-hmm.
En het kan ook in bepaalde maatschappijen tot sancties leiden. Maar dat is dus het paradoxale. Dat maakt vloeken zo aantrekkelijk. En dat is dus de vloekparadox.
Ja, dat is de vraag misschien, waarom vloeken we eigenlijk? Wat levert vloeken ons op wat we niet kunnen bereiken met ander taalgebruiken of andere talige uitdrukkingen? Het is een aparte categorie die we in specifieke situaties zullen we straks over hebben gebruiken. Wat maakt dan vloeken zo bijzonder? Dat zo'n aparte categorie is. Nou, we kunnen vloeken om stress kwijt te raken bij wijze van ontlading. En dat is ook waar ik aan moest denken toen jij het had over die finale van het voetbal, dat die verloren was. En dan heb je waarschijnlijk frustratie die je kwijt moet.
Ook omdat die andere mensen blij waren. En dat kon ik niet hebben natuurlijk. Want ik dacht van, wij waren toch beter. Jullie hebben onterecht gewonnen en dan zitten jullie ook nog te juichen.
Ik hoor de frustratie opnieuw weer opkomen.
Maar
dan kun je dus vloeken bij wijze van ontlading voor jezelf, omdat je een bepaalde emotie kwijt wil. En dat is dus een intrapersoonlijke reden om te vloeken. Dan vloek je eigenlijk voor jezelf.
Ja, ik heb daar nog wel een mooi voorbeeld van ook. Vloeken in de kerk. Ik speelde een tijd lang in een muziekcombo in de katholieke kerk, speelde ik gitaar. En de leider van de band die speelde toetsen. En zijn jongere broer speelde drums en hadden we nog een bassist en een koor en een meisje dat fluit speelde. Maar in ieder geval, dus bij het oefenen viel de drummer de hele tijd te snel in. Dus dan de toetsen begonnen en dan moesten de drums en de bas en de gitaar. Maar dan begon de drummer altijd te vroeg. En die keer dus met de hele volle kerk hoorde je dus inderdaad de drums weer. Ik voelde het al aankomen. Mm. En de toetsenist die stopte zo en die vloekte heel hard. En toen gingen we, dat was wel dus, laten we zeggen, om zijn eigen ergernis kwijt te raken. Dus het was intrapersoneel. Maar het was natuurlijk ook intrapersoonlijk binnen zijn persoon. Maar het had natuurlijk een interpersoonlijk effect. Dat was... ja, best wel grappig, maar dat gebeurt dus eigenlijk. Je bent je eigen stress aan het managen. Hè? Als je zegt dan, hè, potverdikkie, nu heb ik de bus gemist. Dan ben je stress aan het managen.
Ja, meestal denk ik dan niet, hè, potverdikkie, maar andere dingen. Maar goed, ja. Dus je kan vloeken. Vloeken kan een functie hebben voor jezelf. Ja. Maar vloeken kan ook een sociale reden hebben. Ook al klinkt dat misschien een beetje gek. Maar er is dus ook een interpersoonlijke reden om te vloeken. Zo kan je dus met vloeken de sociale band in een groep versterken. En toen ik dat las, toen moest ik meteen denken aan groepen die een bepaalde manier van spreken hebben. Die hun eigen taal hebben, zeg maar, om de sociale cohesie in de groep te versterken.
Ja.
Dat kan dus ook met vloeken. En vloeken kan ook sociaal zijn op een andere manier, omdat je daarmee een bepaald beeld van jezelf neer kan zetten. En daar zullen we het later ook nog over hebben.
Dat is dan een soort impressiemanagement. Je wil op een bepaalde manier overkomen bij anderen.
Ja.
Ja, en als je dan even nadenkt over vloeken, dan zul je snel bedenken dat het wel te maken zou hebben met emotie. Hè? Nog steeds geredeneerd vanuit de leek, zeg maar.
Mm-hmm.
Die wij in zekere zin ook wel zijn op dit gebied.
Ja.
Onderzoek naar vloeken.
Wel en, ervaringsdeskundige, maar...
Maar dat is dus ook zo. Hè? Dus dat, dat vloeken te maken heeft met emotie. En dus wel op twee manieren. Ten eerste is vloeken zelf een emotionele uiting.
Mm-hmm.
Je vloekt als je emotioneel bent. En ten tweede heeft het ook een emotioneel effect. En dat laatste is dus interpersoonlijk. Het heeft een emotioneel effect op jezelf. Misschien de spanning is dan een beetje weg.
Mm-hmm.
En het heeft dus ook... Het is een emotionele uiting en een conversatie of zo. Dus die heeft dan wel effect op anderen.
Ja, ja, wat ik wel grappig vond was dat als mensen meerdere talen spreken, dan kun je dus ook in meerdere talen vloeken. Maar dat als je dan vloekt in je moedertaal, dat wordt ervaren als heftiger door degene die de vloek gebruikt. En dat dan de vloek ook dus meer emotionele lading heeft. En je zei al, vloeken leidt niet alleen tot emotie bij degene die de vloek uit, die dus vloekt. Maar natuurlijk ook bij mensen die geconfronteerd worden met
precies.
Die vloek.
Ja.
Als iemand anders vloekt om stress kwijt te raken. En er zijn andere mensen in de omgeving die horen dat dan.
Ja.
En als je dus op zo'n manier wordt blootgesteld aan vloekwoorden, dan leidt dat bij mensen tot allerlei reacties. Zowel lichamelijk als cognitief. En onze collega's, onder andere Marijn Struiksma en Jos van Berkum, die hebben daar onderzoek naar gedaan. Dat ze proefpersonen in het lab hadden. Ik vond het altijd heel leuk als we Marijn daarover vertelden. En dat ze dan, die mensen moesten dan zinnen lezen op het scherm. En dan stond er bijvoorbeeld van, je bent een bitch. En dan werden de lichamelijke reacties gemeten, omdat je dan kon kijken wat dat doet met mensen.
Dat
lijkt me stiekem dus best wel leuk om zulk soort onderzoek te doen. Nou goed, moet wel door de ethische commissie, hè?
Ja,
dat
precies.
Is kennelijk gelukt. Maar het is wel een heel leuk onderzoek. Maar goed, vloeken leidt dus tot allerlei emotionele reacties. Maar het is, dus je zou kunnen zeggen, als we vloeken, dan zorgt dat voor emotionele reacties bij onszelf en bij anderen. Maar het is ook zo dat als wij onszelf al emotioneel voelen, dat we dan ook eerder geneigd zijn om te vloeken.
Ja,
dus dat beïnvloedt elkaar. En er zijn studies gedaan op het gebied van neuropsychologie en ook psycholinguïstiek, die suggereren dat vloeken verwerkt worden door andere hersengebieden dan gewone spraak. Dus dat is ook een soort van ondersteuning van het idee dat vloeken wel echt een aparte categorie taal is.
Ja.
En dat blijkt ook uit gevallen waarin mensen met afasie wel problemen hebben met taal in het algemeen, maar bijvoorbeeld niet met vloeken.
Nee.
Dat ja, suggereert dus dat er andere hersenstructuren bij betrokken zijn. En het idee is dat bij vloeken structuren betrokken zijn die ook een heel belangrijke rol spelen bij geheugen en emotie. En mm-hmm. dat zijn over het algemeen oudere hersenstructuren
ja.
die ons ook alert maken op gevaar. En daardoor rijst de vraag misschien of vloeken ook een soort waarschuwende functie kan hebben.
Ja, ja. En dat is dus onderzoek uit, wat zei je ook weer, de neuropsychologie en de psycholinguïstiek. En meer uit de psycholinguïstiek zelf is dan de bevinding dat emotioneel beladen woorden worden sowieso beter onthouden dan niet emotionele woorden. Maar je hebt verschillende soorten emotionele woorden. Je hebt bijvoorbeeld berispingen en vloeken, waarvan die twee woorden dan weer vloeken het beste onthouden. Ja, dus hoe zo'n experiment gaat dan natuurlijk is dat proefpersonen lijsten met woorden krijgen te horen. En dan moeten ze achteraf zeggen welke woorden ze onthouden hebben. En dan komen die vloekwoorden dus het meeste voor. Het grootste percentage daarvan wordt onthouden.
Ja, dus vloeken worden beter onthouden. En die trekken ook meer de aandacht dan andere woorden en ook dan andere emotionele woorden. Dus we zouden kunnen zeggen, ja, vloeken, dat doet echt iets met ons. En dat zou je ook moeten kunnen zien als je kijkt naar de reacties van ons autonome zenuwstelsel op vloeken. Dus denk aan hartslag bijvoorbeeld en huidgeleiding. Dat is dus een beetje hoeveel zweet er op je huid te vinden is. En zowel hartslag als huidgeleiding zijn een indicatie van eigenlijk een oeroude reactie op dreiging. De fight of flight response. Ja. Ik weet eigenlijk niet of we dat ooit een keer hebben genoemd, maar...
Weet ik ook niet meer.
Een reactie op bedreiging van ons lichaam. Je kunt of vlechten of vluchten.
Er komt een tijger aan, ik ga even snel vlechten.
Ja, dat is misschien niet zo'n heel goed idee. Vechten of vluchten. En als je mensen nu blootstelt aan niet-emotionele woorden, emotionele woorden en vloeken, dan kun je dus kijken wat er gebeurt met de hartslag en de huidgeleiding en kijken of mensen op eenzelfde manier reageren op die woorden of dat daar verschillen tussen zitten. En dan vind je dus over het algemeen dat vloeken leidt tot meer huidgeleiding, dus meer zweet eigenlijk, meer zo'n fight or flight response dan andere talige stimuli. Dat werd eigenlijk in heel veel studies gevonden. En voor hartslag zijn de resultaten wat minder eenduidig. Sommige studies vinden dat vloeken inderdaad leiden tot een hogere hartslag dan andere woorden. Andere studies vinden dat niet. Dus nou ja, de resultaten voor hartslag zijn minder consistent dan voor huidgeleiding. Maar over het algemeen zie je dus wel een reactie van het autonome zenuwstelsel die anders is voor vloeken dan voor andere woorden en andere emotionele woorden.
Ja, dus vloekwoorden hebben wat dat betreft wel een aparte status. En dan is ook nog een vraag natuurlijk van wanneer vloeken we nu?
Ja.
En ja, logisch natuurlijk wanneer je keihard je teen stoot. Of je hand per ongeluk onder de hete kraan houdt. Dus als je pijn hebt, dan zou je zeggen, nou ja, dan heeft vloeken toch geen zin. Want je hebt pijn.
Ja.
Maar onderzoek laat zien dat vloeken in zo'n situatie wel degelijk een functie heeft. Het verhoogt namelijk de pijngrens, zeg maar. De tolerantie voor pijn, bedoel ik. Verlaagt de pijn. Nee, verhoogt de pijngrens.
Ja, je kan meer pijn aan.
Ja, je kan meer pijn verdragen. En dat werkt dan beter bij mensen die niet sowieso al heel veel vloeken. Want dan treedt een soort gewenning op.
Dat is wel interessant, hè? Hoe kan dat nou eigenlijk dat vloeken ervoor zorgt dat je pijn beter kunt verdragen? Ja. Dat zou dus kunnen komen door wat ik net zei, die reacties van het autonome zenuwstelsel. Ja. Want in een heel andere situatie, dat kun je niet echt vergelijken, maar het mechanisme is misschien hetzelfde. Bijvoorbeeld in oorlogssituaties kunnen mensen ook veel meer pijn verdragen door de wil om te overleven. En dat is ook wanneer ons autonome zenuwstelsel actief is. En dat maakt dan dat je je door de pijn heen kunt bijten.
Ja.
Totdat je, tot op zekere hoogte natuurlijk, maar totdat je in een wat veiligere situatie bent. En dan ineens merk je hoeveel pijn je eigenlijk hebt of verwonding of wat dan ook. Nou, vloeken activeert dus ook dat autonome zenuwstelsel. En zou dus ook de pijn enigszins kunnen verdoven.
Ja, ja.
Maar het kan ook komen dat vloeken dus werkt, omdat het afleidt van de pijn. Dus je roept iets, en dan is er een afleiding van het feit dat je net keihard je tenen hebt gestoten. Die afleiding, nou, daarvan is niet helemaal duidelijk of dat nu echt een verklaring is voor het feit dat je beter pijn kunt verdragen als je hebt gevloekt. Omdat dan zou, als het door afleiding komt, dan zouden ook andere dingen die af kunnen leiden ook de pijn kunnen verdoven of verzachten. Maar dat lijkt niet zo te zijn. Dus als je mensen met humor probeert af te leiden bijvoorbeeld.
Dan zit je niet echt op te wachten als je je teen hebt gestoken.
Ik zit ook te denken, dan heb jij pijn, want je hebt iets stoms gedaan of zo. Dan komt iemand even lollig doen.
Ja, nee.
Dat verhoogt alleen maar de ergernis volgens mij.
Ja.
Maar goed, ze hebben ook met andere dingen, dus niet alleen met humor, maar ook met andere interventies geprobeerd om mensen af te leiden, om te kijken wat dat dan doet. En dat lijkt niet op dezelfde manier te werken.
Ja, nu hadden we het over ja, dat dus vloeken de pijngrens kan verhogen, behalve wanneer mensen routinematig vloeken.
Ja.
Dus nu vroeg ik me af, wie is een goed voorbeeld van iemand bij wie de pijngrens niet verhoogd zal worden?
Dus iemand die heel veel vloekt. Ja, dan moet ik meteen aan Gordon Ramsay denken.
Ja, ik ook, inderdaad.
Ja, dus als hij een keer in de keuken in zijn vingers snijdt,
precies,
kan hij vloeken wat hij wil, maar dat gaat niet helpen.
Nee, hij blijft pijn houden.
Ach.
Dus nou ja, maar dus dat verhogen van die pijngrens, dat is dus een intrapersoonlijk effect. Hè? Hij heeft effect op het individu zelf, een individu dat vloekt.
Ja.
Maar je kunt dus ook kijken naar wat zijn de effecten van vloeken op anderen.
Mm-hmm.
En daar kun je ook verschillende soorten effecten onderscheiden. En vaak denken mensen dan eerst aan negatieve effecten.
Mm-hmm.
Hebben we vloeken om anderen te beledigen? Of om een belediging meer kracht bij te zetten? Wat ik deed van fucking idiot bij de scheidsrechter. Ja. Wat totaal ongepast was, wil ik nog wel even benadrukken.
Bij deze, sorry van Rolf.
Ja. Maar maar vaak vloeken we helemaal niet omdat we onbeleefd willen zijn of om agressief over te komen. Juist omdat vloeken zo taboe is, gebeurt het ook vaak in een sociale groep. Hè? Vrienden, leeftijdsgenoten.
Mm-hmm.
En dat geeft dan een gevoel van kameraadschap en verbondenheid. Je ziet dat denk ik in het leger vaak. Maar dat weet ik eigenlijk alleen uit oorlogsfilms. Nou ja, in die Vietnamfilms en zo. Dus dan is het teken van, ja, wij horen allemaal bij dezelfde groep.
Mm-hmm.
Ik moet ook denken aan Jiske Vet. Maar goed, de lullo's, zeg maar. Dan is vloeken dus juist een teken van vertrouwen en verbondenheid. En blijkbaar is dat vooral zo bij vrouwen, want in sommige culturen worden die natuurlijk helemaal niet geacht te vloeken. Staat hier, hè?
Ja, dat stond gewoon in het artikel. Ja, dat klopt. Ja, en vloeken kan daarnaast ook nog een stilistische functie hebben. Dus je kunt ook vloeken gebruiken om een boodschapkracht bij te zetten of om de aandacht te trekken. En wat ik ook wel grappig vond, is dat er ook onderzoek gedaan is, onder andere dus door mijn promotor, maar om te kijken naar het effect van vloeken in bijvoorbeeld ooggetuigenverklaringen. En uit dat onderzoek blijkt dus dat als er vloeken worden gebruikt in ooggetuigenverklaringen, dat dan degene die de verklaring heeft gegeven, dat die geloofwaardiger en overtuigender overkomt. En toen ik dat las, moest ik meteen denken aan de podcast De Zwembadmoord, waarvan we gisteren de laatste aflevering 4 hebben geluisterd.
Mm-hmm.
En daarin komt een advocaat aan het woord en die gaat vertellen over de functie van kroongetuigen. En die spreekt heel keurig. Hij heeft heel veel verstand van zaken, komt echt over als een expert. Maar op een bepaald moment gaat hij vloeken. Ja. Zo bijna aan het einde. En daar was ik echt door verrast. Ik dacht, dit past helemaal niet bij het beeld dat ik van deze.
Het was wel in het Engels. En dat sluit dus wel weer aan bij wat jij eerder zei. Hè? Dat dus in je moedertaal vloeken ligt dichterbij dan bepaalde emoties.
Mm-hmm. Ja, is heftiger.
Hij zei fucking verschillende malen volgens mij. Dus dat is, dat is dus Engels, maar
ja,
daarmee zeg ik niks nieuws.
Maar nou, bedankt voor deze toelichting. Nee, maar dat is inderdaad waar. Maar ik vond het dus niet passen bij het beeld dat ik van hem had. Maar misschien maakt dat juist het verhaal authentieker of geloofwaardiger.
Ja.
Ik weet niet of jij, het viel in ieder geval op. Het trekt wel de aandacht.
Ja, viel mij ook op. Ja.
Maar misschien juist omdat je niet zo verwacht dat je denkt van, oh, hij meent het echt wat hij zegt. Want kijk, hij is er door geraakt of zo op een of andere manier.
Mm-hmm.
En Nou ja, we hebben het al gehad over nog een laatste vorm of effect van vloeken. Een interpersoonlijk effect.
Ja.
Namelijk dat vloeken ook een bron van identiteit kan zijn. Nou ja, bij Gordon Ramsay is dat heel duidelijk. Vloeken is voor hem een deel van zijn manier van communiceren. En dat maakt hem op die manier ook heel herkenbaar. En zijn manier van communiceren ook.
Ja.
Of je dat moet willen is een andere vraag. Maar...
hij is wel creatief in zijn beledigingen. Dus dat is dan soms wel grappig.
Is dat zo? Ik heb nu al een tijdje niet naar gekeken.
Nee, ik ook niet al heel lang geleden. Maar ik herinner me nog een aantal keren waarin ik wel moest lachen. Omdat iemand op een creatieve manier beledigde. Maar goed, er zijn dus verschillende manieren om te vloeken. Of laten we het zo zeggen. Vloeken kan verschillende effecten veroorzaken.
Mm-hmm.
Maar de vraag is, hè, als het dus te maken heeft met emotie. Waarom wordt een emotie nu juist uitgedrukt in een vloekwoord of in een taboewoord? En niet in iets anders. Dus wat maakt die taboewoorden zo interessant? Zo'n aantrekkelijk vehikel voor de expressie van emoties?
Ja, dat zou misschien te maken kunnen hebben met de klanken van scheldwoorden.
Ja.
Dus is het zo dat vloeken bepaalde klanken hebben, waardoor de woorden krachtiger overkomen? En dat raakt natuurlijk aan aflevering 12, die we hebben gemaakt over het Kiki-Booba-effect. Dus dat wij bepaalde associaties hebben bij bepaalde klanken. En dat Kiki, dat klinkt harder, scherper, dus daar...
Ja.
Die naam vinden we eerder passen bij een hoekige vorm bijvoorbeeld. En Booba meer een soort blob. soort ronde.
Ja.
Ja, ik weet niet eens.
Teletubby-achtige vorm.
Ja, precies. Ja. Dus, maar ja, misschien is dat met vloeken ook wel zo.
Ja, nou ja, daar is dus onderzoek naar gedaan. Want is er dus klanksymboliek? Hè, dus betekenis die verweven zit in de klanken van een woord. Is die er bij vloekwoorden?
Ja.
Bij taboewoorden? Zijn er bepaalde klanken die typerend zijn voor vloekwoorden? Nou, we weten dus al dat klanksymboliek het uitdrukken van emoties vergemakkelijkt. Dat is al gebleken uit eerder onderzoek. En we zagen net al dat vloeken geassocieerd is met emoties.
Mm-hmm.
Vaak negatieve emoties. En dus hebben veel auteurs in het verleden gesuggereerd dat vloekwoorden veel plosieven bevatten. Zoals t, en k.
Mm-hmm.
Nou, we kunnen wel
even denken, ja. Kut, kak. Ja. Is
nou,
allemaal wel.
Ga je gang.
Nou, hallo, help me even.
Nee.
Je hebt nog geen één vloek gezegd, volgens mij.
Jawel.
Maar godver is ook hard. Harde klanken.
Ja.
Het zijn wel harde klanken, volgens mij. Maar is dat niet beperkt om alleen te kijken naar de plosieven? Zijn er niet ook nog andere klanken waarvoor dit zou gelden? En... is dit dan niet specifiek voor Engelse vloeken? Want veel onderzoek hiernaar wordt toch gedaan in het Engels. En misschien andere in de Europese talen. Maar dat dekt natuurlijk niet vloeken wereldwijd.
Nee, dat klopt. En nou ja, precies die overweging hadden de auteurs ook. Dus ze hebben de aanwezigheid van bepaalde klanken... of de afwezigheid van bepaalde klanken... in taboewoorden onderzocht in heel veel verschillende talen.
Ja.
En dus ook van verschillende taalgroepen. Hè? Dus Indo-Europees, maar bijvoorbeeld ook Fins, Hongaars, Chinees, Koreaans. Heel veel talen dus.
Mm-hmm.
Om te kijken van, is er iets gemeenschappelijks?
Ja.
En wat ze dus eigenlijk vonden was dat het niet zozeer gaat om de aanwezigheid van bepaalde klanken. Hè? Zoals ptk,
mm-hmm.
maar meer... om de afwezigheid van bepaalde klanken. Dus wat je in taboewoorden niet veel tegenkomt, dat zijn wat ze noemen approximanten. Dat zijn woorden zoals r, w, l, j. Dus
klanken.
Die klanken, ja, klanken. Die kom je niet veel voor in dus taboewoorden. En dan zul je dus, daaruit kun je dus een voorspelling afleiden dat woorden. Zonder approximanten, dus zonder enzovoort. dat die sneller gezien zullen worden als schuttingwoorden of taboewoorden.
Mm-hmm.
Dan woorden met approximanten. En dit zou je dan dus verwachten in verschillende talen.
Ja.
Uit verschillende taalgroepen.
Ja.
Nou, dat hebben ze in verschillende experimenten onderzocht. En in één experiment hadden ze een lijst met schuttingwoorden voor 6 verschillende talen. Arabisch, Chinees. Fins, andere groep, Frans, Duits en Spaans. En ze noemde het experiment ook wel leuk. Het was een online experiment. How good is your swear-dar? Nou, dan kregen de proefpersonen steeds twee pseudo-woorden te horen. Dus een pseudo-woord is een woord dat je wel kunt uitspreken in een bepaalde taal, maar dat niet een echt woord is in die taal. Dus een voorbeeld is in het Duits baum, dat is een woord, boom. Mm-hmm. Maar laum en zaum met een M, dat zijn geen woorden. Zaum met een N is wel een woord, maar zaum niet. Dus dan hebben ze dus van een echt woord twee andere woorden afgeleid die je zou kunnen uitspreken in het Duits in dit geval, maar die geen betekenis hebben. En die woorden werden dan gepresenteerd aan de proefpersonen en die moesten dan zeggen, welke van de twee denk jij dat een schuttingwoord is? En dan kozen ze, en ze hoorden die woorden. En dan kozen ze dus eerder voor zaum dan voor laum, want laum bevat een approximant. En dat bevat dus dat idee van die, dat dus klanksymboliek optreedt in taboewoorden. En nu hebben ze op een nog een heel andere manier daarnaar gekeken. Dat vond ik wel interessant. Ze hebben namelijk gekeken naar wat in het Engels heet minced oaths. Dus dat zijn, zeg maar, afgezwakte schuttingwoorden. Dus bijvoorbeeld in Nederlands potverdikkie, wat ik net zei. Pot vol blommen of pot voor drie dubbeltjes. En in het Engels bijvoorbeeld gosh darn it.
Oh.
In plaats van god damn it, zeg je dan gosh darn it.
Of als mensen zeggen,
my gosh.
Oh god. Ja.
Okay. Dat soort dingen. Nou ja, dus dan heb je voor elk taboewoord een afgezwakte variant.
Mm-hmm.
En wat de auteurs vonden was dus dat die approximanten vaker voorkwamen in de woorden, in de afzwakkingen, dus in gosh darn it, dan in het originele woord. Dus bijvoorbeeld fucking heeft geen approximant, friggin, wat het verzwakking is, wel.
Ja.
Dus wat dat suggereert is dat je dus vloekwoorden verteerbaarder maakt door approximanten toe te voegen.
Ja, wel verteerbaarder, maar daardoor leveren ze ook aan kracht in natuurlijk.
Ja, dat klopt, dat klopt. En nu zijn er nog allemaal beperkingen aan dit onderzoek, maar die laten we nu nog even zitten.
We zetten wel een link in de show notes.
Ja, dus precies. Kunnen mensen het zelf lezen. Het is een recent artikel. En de eerste auteur, daar heb ik ooit ook nog een artikel mee geschreven.
Ja, maar goed, uit dit onderzoek blijkt dus dat het niet zo is dat vloeken bepaalde klanken bevatten waardoor de woorden kracht krijgen. Mm-hmm. Maar eerder dat er bij vloeken bepaalde zachtere klanken niet worden gebruikt.
Ja.
En de kracht zit dan dus niet in de woorden op zich.
Nee.
Maar misschien moeten we dus meer zoeken in de betekenis die wij eraan geven. Dat vloeken dus een soort sociaal construct zijn. En dat geleerde associaties die vloeken juist zo krachtig maken.
Ja, ja. Ja, dat klopt. En dan moet je dus wel aannemen dat vloeken op het intrapersoonlijke vlak, dus binnen een persoon, een aangeleerde associatie is.
Mm-hmm.
En dat deed me denken aan een affiche die ik vroeger in de bus zag. En dan zag je een papegaai en dan stond er, vloeken is aangeleerd.
Oh,
wordt geen naprater.
Zo'n sierencampagne was dat volgens
mij.
Zoiets, ja.
En ik weet dat in één bus had iemand eronder geschreven, geloven ook.
Mm.
Dus geloven is ook aangeleerd, omdat natuurlijk dit werd vanuit een religieuze groep, denk ik.
Misschien was het dan niet van Sieren.
Maar. Maar goed, nu zag ik later dat je dus op bol.com kun je een tegeltje bestellen waarop staat, vloeken is aangeleerd, God ook.
Oh.
Dus dat blijkbaar is dat een soort meme geworden. Maar toen had gewoon iemand dat erbij geschreven in de bus.
Mm-hmm.
Maar wat dat dus laat zien is dat een bepaalde woordklank wordt geassocieerd met een emotie. En dat is eigenlijk het idee van, het is aangeleerd. Net zoals een hond leert om een belletje te associëren met voedsel, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan later gaat kwijlen als hij alleen het belletje maar hoort. Dat idee een beetje.
Ja, dus dat
of idee.
Ja, ik wou net zeggen, klassieke conditionering zou dan een rol spelen bij het leren van die associatie. Dus als kind leren we dan dat vloeken een negatieve reactie oplevert.
Mm-hmm.
En dan later leren we dat de klanken alleen ook die negatieve emotie genereren. Dus eerst als kind vloeken, dan volgt er iets negatiefs. Je wordt bestraft en toegesproken of zo. En dat leidt tot een negatief gevoel bij jezelf.
Mm-hmm.
Door de reactie op het vloeken. En dan later alleen het vloeken, alleen die klanken, zorgt al voor dat negatieve gevoel. Ja. Ook bij de afwezigheid van straf. En dat lijkt heel plausibel. We leren heel veel dingen door klassieke conditionering. Maar eigenlijk is daar bij vloeken nog helemaal geen empirisch bewijs voor tot nu toe. Dus dat is iets waar we eigenlijk nog meer over zouden willen weten.
Ja.
Als wetenschappers die geïnteresseerd zijn in vloeken. Er zijn nog andere zaken waarover we nu nog eigenlijk niet zo heel veel weten. Maar waar we in de toekomst misschien meer onderzoek naar zouden kunnen gaan doen. En dat is bijvoorbeeld, hoe zit het nu met positieve associaties met vloeken? Ja. Want we hebben gezegd, mensen denken bij vloeken meteen aan negatieve associaties. Maar vloeken kunnen dus ook positieve effecten hebben. En hoe komen die tot stand?
Weet je met wie ik vandaag in de lift stond?
Nou?
Met Paul fucking McCartney.
You wish.
Maar zoiets. Ja.
Ja, dus, ja. Dus het kan ook op een positieve manier gebruikt of een positieve associatie oproepen. Maar we weten niet of dat die op dezelfde manier dan tot stand komen.
Nee.
Als we al weten hoe die negatieve tot stand komen. Ook een interessante vraag is of het zo is dat onze kijk op vloeken verandert naarmate we ouder worden. En als dat zo is, hoe verandert dat dan en onder invloed van welke factoren?
Nou, ik merk dat aan mezelf, dat ik nu vloeken, volgens mij veel minder doe, maar het ook vervelend vind als andere mensen het doen.
Oeps.
En wat ik ook gemerkt heb, dat vind ik, maar ik weet niet of daar onderzoek naar is, dat Amerikaanse academici veel meer dat soort taalgebruik bezigen dan Nederlanders bijvoorbeeld.
Echt waar?
Oh ja, ja, ja. Ja.
Weet je hoe dat komt? Omdat bij hun op de radio alles gebliept wordt. Dus het is aantrekkelijker om te vloeken.
Misschien is dat. Ja, niet, ik bedoel niet echt religieus getint vloeken, maar het F-woord.
Mm-hmm.
Dat,
ja, maar dat wordt ook gebliept.
Ja, ja.
Dus het is meer taboe misschien.
Ja, dat zou kunnen. Maar dus gewoon in gesprek op congressen hoor je dat woord vrij vaak voorbij komen. Terwijl het in Nederland is dat niet zo.
Nee. Nou ja, minder misschien, weet ik niet. Even kijken, wat was er nog meer waar we nog meer over kunnen weten? Nou, bijvoorbeeld de rol van het geheugen bij vloeken is nog nauwelijks onderzocht.
Ja, dus er zijn wel wat studies hoor, maar dat zou inderdaad, zoals ik al zei, dan bleek dat die vloekwoorden beter onthouden worden. Het is wel interessant om daar naar te kijken, denk ik inderdaad. Ik weet ook dat er onderzoek is naar beledigingen. En dus over het algemeen is bekend dat mensen van iets wat ze horen of lezen niet de exacte bewoordingen onthouden.
Mm-hmm.
Ze weten wel wat er gezegd is. Dat wordt dan de gist genoemd.
Ja,
maar niet hoe het precies gezegd is.
Ja, precies.
Maar een uitzondering daarop, dat zijn beledigingen.
Mm.
Je weet wel, als iemand jou een teringmongool heeft genoemd, dan onthoud je dat wel.
Ja, dan onthoud je niet, oh, hij zei iets lelijks over mij, maar ik weet niet meer precies wat.
Dan weet je precies wat hij zei.
Ook wat we eerder hebben gezegd, hè, dat vloeken de aandacht ook meer trekken.
Ja.
Het is een emotioneel beladen woord, dus dat wordt ook.
Maar het heeft dan ook, de interpersoonlijke situatie is er dan één. Dit was bijvoorbeeld iets wat iemand tegen mij zei in het verkeer. Of nou, die was even uit zijn auto gestapt.
Ik wou zeggen, hoe kun je dat weten als je in de auto zit?
Nee, die was uit zijn auto gestapt. Want toen sprong het licht op groen, dus toen kon ik doorrijden. En hij niet. Maar dus dat soort dingen onthoud je dan wel.
Ja.
Wat mensen precies zeggen.
Ja, maar dus er is wel onderzoek naar de rol van het geheugen, maar daar zou nog meer onderzoek naar gedaan kunnen worden.
Ja.
En ook naar wat is de eerste herinnering van mensen aan vloeken?
Ja.
En wat is het effect daarvan, van die allereerste ervaringen op het leven van mensen? Dus op hoe ze ook later naar vloeken kijken en zo. Oh fuck, nu zijn we helemaal vergeten om het over de grammatica van vloeken te hebben. En dat vind ik wel interessant, want dat is dus vooral met fuck, maar dat iedereen intuïtief weet waar je dat moet plaatsen in een reeks aan woorden.
Ja, of zelfs binnen een woord. Daar heeft Steven Pinker ook over geschreven. En dat was, we hebben het dan over woorden zoals fan-fucking-tastic of abso-fucking-lutely.
Ja.
Niemand zou zeggen app-fucking-solutely.
Nee.
Of absolute fucking Lee. Dus, en dat waar we het dan over hebben is de structuur van woorden. Dat heet morfologie.
Mm-hmm.
dat we dus allemaal intuïtief aanvoelen waar in een woord we het woord fucking kunnen plaatsen.
Ja.
En dus het is, we hebben daar bepaalde morfologische regels voor en die hebben we impliciet, zeg maar, geleerd. Dus niemand zal dat verkeerd doen.
Nee, dat is toch heel grappig.
Ja, dat vind ik ook. Nou ja, dat geeft aan dat natuurlijk taalgebruik creatief is, maar toch ook regelgebonden.
Mm-hmm.
En of in ieder geval, je kunt er regels aan ontlenen. En dat is natuurlijk wel fan-fucking-tastic. Maar ja, verder zou ik iedereen aanraden niet al te veel te vloeken.
Nee.
En, maar ik moet zeggen, het is wel leuk zoals die auteurs van die artikelen die dan de meest verschrikkelijke zinnetjes in hun artikel kunnen zeggen, zetten. En je kunt zien dat ze daar plezier in hebben.
Toch een soort ventilatie.
Ja, zoiets van go suck your sister's balls of zoiets. Dat
wat? Nee. Niet?
Ja. Nou, dan denk ik van oké, dat had er niet in gehoeven, maar het is wel grappig. En dat is dan blijkbaar een vloek in een bepaalde taal. Maar goed, ik denk dat we nu wel dit onderwerp, ja, dat we er ons licht over hebben laten schijnen. En dat je dus, nou ja, in ieder geval wel de conclusie kan trekken dat vloeken geassocieerd is met emoties.
Mm-hmm.
Dat het effect heeft op de persoon zelf. En dat kan niet zijn als het verhogen van de pijngrens. Maar het heeft ook effecten op anderen. Die effecten kunnen negatief zijn. Misschien ook positief in de zin van teambuilding of zo. En we hebben ook gezien dat, dat vloekklanken of taboewoorden, dat die bepaalde klankpatronen vertonen. Ze hebben namelijk bepaalde klanken niet. En die klanken worden toegevoegd om de vloekwoorden wat meer acceptabel te maken. Dat vond ik ook wel een interessante bevinding.
Ja, en ze volgen dus bepaalde grammaticale regels, net zoals andere uitingen van taal. Maar toch is er best veel bewijs dat vloeken wel echt een aparte categorie zijn, vormen.
Ja. Nou, dat was hem dan wel, denk ik. Vat jij nog wat te vloeken?
Nee.